is Omroep Venlo.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
Zondag 12 juli staat het Ven centraal tijdens Proef het Ven. Creatief, smaakvol en informatief. De leden van het nieuwe college zijn inmiddels 31 dagen aan de slag alweer. Hoe kijken ze naar de toekomst van Venlo? Wat drijft hen om dit werk te doen? En welke plannen hebben zij? Nieuwsgierig? Luister dan naar De Rotonde, direct nieuws en reclame.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
Alles voor de lekkerste barbecue.
Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Rotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Hij begint aan zijn derde periode als wethouder en heeft een stevige portefeuille. Wat drijft Erwin Boom en welke plannen heeft hij voor Venlo? We gaan met hem in gesprek. Dat doen we ook met Remy Maassen. Na 8 jaar in de gemeenteraad is hij nu wethouder. Hoe gaat hij zijn nieuwe rol invullen? En we blikken vooruit op Proef het Ven. De sfeervolle traditie in de Boomgaard aan de Genraaiweg op de eerste zondag van de zomervakantie. Over het programma, de organisatie en de bijzondere activiteiten praten we met Til Nieuwenhuizen en Friedel Wolters. Friedel is kermiste en Til neemt bezoekers mee op een creatieve hemelreis. Welkom. En ik zie daar Helmi van Gennep. Ook zij is aanwezig en hoort bij Proef het Ven. De column is van Paul Seelen. Dus blijf luisteren, dit is De Rotonde. Wie kent dit nummer niet? Ja. Dit is een nummer wat in 1976 won bij het... Nee, niet won. Als tweede eindigde bij het Songfestival in Den Haag gehouden. Want Dinge Dong, een nummer van de band waar ik de naam van ben vergeten, had gewonnen in 1975. Tijin. En Nederland mocht het organiseren. En Catherine Ferry die werd tweede met het nummer 1, 2, 3. Waarvan akte. Erwin Boom, Remy Maassen, Til van Nieuwenhuizen en Friedel Wolters, welkom. Erwin.
Jan.
Remy. De vorige keer, toen we het laatste gesprek hadden met twee wethouders, heeft Hein Oosdam gewerkt met stellingen. Ik neem dat voor vandaag even over. En ik begin bij Erwin. Met de eerste stelling. Dus ja of nee. Geen maar. Ja of nee. En de eerste stelling voor Erwin is: Venlo houdt jaarlijks miljoenen over op de begroting. Dat is een teken van slecht begroten.
Nee.
De eerste stelling voor Remy. Venlo heeft de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
Wow, Ja.
Ja, oké. Okay. De tweede stelling voor Erwin. Venlo heeft te veel zijn oren laten hangen naar de Duitse kooptoerist, waardoor het de regio heeft verloren.
Nee.
Wordt een interessant gesprek dadelijk. De tweede stelling voor Remy. Grensoverschrijdende samenwerking is iets dat in iedere portefeuille thuis hoort en niet apart in de portefeuille van één wethouder hoeft te zitten.
Dat is moeilijk zeg, voor een politicus om gewoon met één woord te antwoorden. Maar dat doen we gewoon, ja.
Dat wordt ook interessant. De derde en laatste stelling voor Erwin. Sociale zaken is de minst leuke onderdeel van mijn portefeuille.
Nee.
En dan de laatste voor Remy. Infrastructuur is de minst leuke onderdeel van mijn portefeuille.
Nee. Nee.
Dat wordt interessant. Erwin, de begroting.
Dus ik ben duidelijker met mijn antwoorden.
Ja, ik moet oefenen.
Ja, goed, Erwin.
Beetje plagen mag.
Erwin, jij zegt... het is geen teken van slecht begroten dat Venlo jaarlijks miljoenen overhoudt. Want afgelopen jaar was het geloof ik 22 miljoen, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
En als je 22 miljoen overhoudt op een begroting van 450, ja, dan is dat toch bijzonder veel geld. Dan heb je toch eerst scheef begroot, of niet?
Nee, dat is zeker bijzonder veel geld. Maar dat is vaak lastig uitleggen aan iedereen die dat hoort. Maar het zijn vaak incidentele meevallers vanuit het Rijk eigenlijk. En dan kun je zeggen dat het Rijk misschien slecht begroot, waardoor de gemeentes dat niet voldoende ieder jaar kunnen anticiperen. En daarom houden wij ook miljoenen over.
Maar bijvoorbeeld...
Het is echt niet alleen dat wij als gemeente Venlo op onze begroting 22 miljoen euro overhouden.
Maar afgelopen jaar bijvoorbeeld die 22 miljoen... welke incidentele meevallers hadden we mee van doen?
Nee, kijk, je krijgt bijvoorbeeld... het is bijna Russisch roulette ieder jaar... maar het Rijk bepaalt hoeveel je geld je uit het gemeentefonds krijgt. En dat kunnen ze niet altijd ieder jaar vooraf goed begroten. En dan kan het zijn dat je achteraf extra geld krijgt... om je taken mee te volbrengen. En dat kunnen echt tig miljoenen zijn.
En wat gebeurt met die overschotten? Want je kunt ook zeggen, dan gaan we... Want dat is nu alweer een jaar of 5, 6 achter elkaar dat er geld overblijft.
Ja.
We gaan lastenverlichting toepassen voor onze burger.
Dat doen we al jaren. We doen al jaren
lastenverlichting. Leg eens uit.
Kijk, we werken bijvoorbeeld met de afvalstoffenheffing en de rioolstoffenheffing. En eigenlijk zou die kostendekkend moeten zijn. Dus als je 100 euro kosten maakt, zou de inwoner 100 euro moeten betalen. Maar de inwoner betaalde jaren 65 euro in plaats van die 100 euro voor die lasten. En dat gaat wel naar 85 euro, want dan kun je niet eeuwig volhouden. Maar we kunnen die lastenverlichting toepassen, omdat we middelen overhouden bijvoorbeeld.
Dus die afvalstoffenheffing is niet kostendekkend?
Nee, al jaren niet.
Oké, dus dat geld komt uiteindelijk toch weer terug bij de burger?
Nee, ik denk dat de laatste jaren, daar hebben ook raadsleden op geïnterveneerd. Juist omdat we centen over hadden, hebben ze dat ook deels aan de inwoner terug willen geven op die manier. Ja.
Oké, jij hebt nu ook financiën in je portefeuille. Waarom hebben jullie gekozen voor die? Want het is weinig publieksgericht, toch?
Ja, dat klopt.
Dus indirect.
Deels een eigen ambitie van mijzelf als persoon. Omdat ik al 8 jaar dit mooie vak mag uitoefenen... en het financiën een hele interessante portefeuille vind. Deels ook omdat het financiën een hele invloedrijke portefeuille is. Want iedereen moet bij je langs, zeg maar, om toestemming ergens voor te vragen. Maar ook deels omdat dat de laatste jaren heel goed georganiseerd is geweest. Ik denk dat de gemeente bij financieel stabiel geworden is... en ik dat graag voort wil zetten.
Ja. Nou popt er bij mij een andere vraag op. Hè. Jij zegt, ja, het is ook een beetje mijn persoonlijke ambitie geweest. Dat heb ik me sowieso afgevraagd. Wethouderskandidaten zitten bij die onderhandelingen.
Ja.
En kunnen dus die persoonlijke ambities en die persoonlijke drijfveren... kunnen ze in die onderhandelingen meenemen? Is dat verstandig?
Nee, kijk...
Wethouderskandidaten zelf bij die onderhandelingen zitten?
Ja, het heeft een voor- en een nadeel. Want je moet voorkomen dat je voor je eigen portefeuille onderhandelt, vind ik. Primair, zeg maar. Maar het heeft een voordeel, omdat je natuurlijk 8 jaar ervaring hebt. En heel goed weet wat er in de gemeente speelt, wat er in de organisatie speelt. En dat kun je meenemen in de onderhandeling. Dus de kennis is heel erg... Je hebt een kennisvoorsprong.
Maar ze zouden de rol van adviseur kunnen hebben?
Dat kan. Maar goed, je bent ook lijsttrekker. Je bent ook politiek leider, zeg maar, op dat moment. Je hebt eigenlijk een dubbelrol. Dat maakt het soms wat ingewikkeld. Maar natuurlijk gaan we als partij met elkaar het gesprek aan. Welke portefeuilles ambiëren we? En wie is onze eerste wethouderskandidaat? En wat past het beste bij onze partij en bij de wethouderskandidaat? En die combinatie zoek je. Dat breng je in bij onderhandelingen. En ja, voor ons is daar mooie resultaten uitgekomen. Zelf als persoon ben ik er erg tevreden over. Maar ook wij als partij zijn er erg tevreden over.
Want je hebt naast financiën heb je economische zaken en sociale zaken.
Ja, dat klopt. Ja.
Sociale zaken komen we straks even op terug. Ja. Maar weinig publieksgerichte portefeuille. Wel een zware portefeuille, maar weinig publieksgericht. Als ik die vergelijk met die van het CDA bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want de economische zaken en sociale zaken is een publieksgerichte portefeuille. En financiën is inderdaad een vrijwel intern gerichte portefeuille. Alleen is de laatste jaren financiën wel een steeds politieker onderwerp geworden, waardoor het ook naar buiten toe gericht. Dus je gaat niet met mensen daar het gesprek over aan. Maar het is wel een onderwerp dat heel veel mensen van buiten interesseert. Waardoor je ook door de media benaderd wordt. Bij een begrotingsbehandeling ben je de persoon die het verhaal gaat vertellen. Dus ik denk niet dat het enkel een intern gerichte portefeuille is. En die combinatie samen maakt het heel mooi om daar één portefeuille van te maken.
Oké. We schakelen naar Remy. Remy, die fietsinfrastructuur, daar is de afgelopen jaren te weinig in geïnvesteerd. Zeg jij ronduit ja? Zonder eigenlijk, bij de tweede en de derde twijfelde je even, nu zei je eigenlijk, wop, ja.
Het is natuurlijk wel, ik vind het superbelangrijk dat we blijven investeren en dat mensen gewoon op de fiets kunnen. En dat mensen worden verleid om de fiets te pakken. En dat is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit, et cetera. En dat hebben we ook heel erg duidelijk volgens mij een akkoord opgeschreven met elkaar. Dat we daar ons extra voor willen inzetten. En eigenlijk is dat ook, jij zei dat straks bij die over grensoverstijgende samenwerking zei je volgens mij iets over dat het door elke portefeuille heen zit. Maar dit gaat natuurlijk ook, hierover gaat het natuurlijk ook, dat het gezondheid en bewegen en zo, dat is natuurlijk ook iets wat, of dat nu bij mij in het rondom mobiliteit zit, maar dat zit ook bij Wim in openbare ruimte, bij Josanne rondom gezondheid, zit ook overal doorheen. Bij Tom hoe je een wijk inricht.
Dat is helemaal juist, maar ja. Laten we het even terugbrengen, want daar gelooft overigens denk ik iedereen in.
Dat ja, maar het zegt wel keuzes in hoe je je ruimte inricht.
Maar waar het om gaat is, als ik naar de Maaspoort ga, dan moet ik maar zien dat ik ergens mijn fiets kwijt raak in een heel diffuus gebied. Als ik naar de Omroep fiets, kom ik toch een aantal levensgevaarlijke plekken tegen. Fietsenstalling überhaupt is, ja, we hebben nu de fietsenstalling op de Prinsessensingel. Maar aan de noordkant wordt al vanaf 1990... toen ik bij de politiek betrokken raakte, wordt er gepraat over een stallingsmogelijkheid in het noorden van de stad. Allemaal niks. Hoe ga jij dat regelen? Allemaal? Dat is een echte fietsstad wordt.
Het zou heel mooi zijn.
Want we zitten ergens onderaan als het gaat om de landelijke rangschikkingen.
Het zou heel mooi zijn, want we hebben wel die ambitie ligt natuurlijk in het akkoord. En dus, volgens, als ik me niet vergis, twee weken geleden hebben we al een eerste voorstel naar buiten gedaan over dat we inderdaad gaan werken aan verkeersveiligheid. Heeft de fiets natuurlijk een belangrijke rol in. En alle dingen die jij zegt, ja, weet je, inderdaad, er is nog wel wat te verbeteren. Daarom denk ik, ik zeg ja, uiteindelijk is dat ook maar goed ook dat we met elkaar nog de komende 4 jaar nog wel genoeg ambities hebben om die stad en om onze gemeente verder beter te maken.
Jij gaat met een fietsplan komen?
Ik moet eerlijk zeggen dat een plan, een beetje papier is er genoeg. Ik heb liever gewoon dat het in de praktijk werkt.
En wat ga je aan de fatbikes doen?
Wat ga ik aan de fatbikes doen? Ja, ik heb de politieke discussie ook gezien. En wat je vooral ziet is dat je op heel veel plekken van de sokken wordt gereden. Of dat nu door fatbikes of andere snelle fietsen. Dus dan moet je daar heel goed over nadenken hoe je de ruimte in het stedelijke gebied, of dat nu in Venlo tegen een Blerik is, hoe je dat inricht. Wat dat precies voor fatbikes gaat betekenen. Want dat heeft ook te maken met, oké, is je band heel dik of dun of zo, weet je, dat is dat soort dingen. Dat weet ik niet. Dan moet ik goed gaan uitzoeken. Maar volgens mij gaat het er vooral om dat je gewoon goed gaat nadenken over wat voor rol speelt die fiets in je stedelijk centra.
Hey Remy, maar toch even terug naar, we moeten geen plan hebben, we moeten vooral situaties aanpakken. Hè? Maar dat doe je toch vanuit een visie op hoe dat fietsverhaal in Venlo eruit moet gaan zien. Je gaat toch niet zomaar incidenteel ergens wat dingen doen?
Maar volgens mij liggen er, dat is even, ik ga dit naar de vorige, dat heb ik ook al gezegd toen ik eraan zit. Er liggen best wel een aantal, beleid ligt er al, moet alleen gewoon gefixt worden.
En wat zijn dan de elementen uit dat beleid?
Dan gaat het over de openbare ruimte die gezond is. Dan gaat het over fietsenstallingen. Dan gaat het over verkeersveiligheid. Volgens mij hoeven wij niet heel veel papier meer te gaan maken om ervoor te zorgen dat het opgelost wordt.
Maar we kunnen van jou verwachten dat er een ambitieuzer fietsverhaal komt dan de afgelopen jaren?
Weet je wat het is? Jij zegt jou, hè? Maar ik denk veel meer, en dat probeer ik net al te zeggen. Ik denk veel meer in dat je dat samen met elkaar doet. He? Je hebt er elkaar in nodig. Dat geldt
wie is samen? Wie is
met
samen?
Ons club, met het college, met alle ambtelijke organisaties, maar ook met inwoners, ondernemers. Die heb je allemaal samen nodig om die openbare ruimte zo in te richten dat iedereen zich er veilig en prettig in voelt. Maar dat geldt ook voor alle andere dingen in mijn portefeuille. Als het gaat over energie, daar kom je misschien dadelijk op. Maar er zijn ook dingen die moet je vooral samen oppakken. Dus ik ga vooral niet. Het gaat niet om mij. Hè. Het gaat om dat we dat samen met de hele gemeente doen.
Oké. Dan nog even de vraag die ik Erwin ook stelde. Ja. Wethouders die meedoen aan onderhandelingen, is dat verstandig? Want jij hebt ook volop in die onderhandelingen gezeten.
Ja, klopt.
Je had zelf ambitie om wethouder te worden.
Ja, maar uiteindelijk is het wel leidend dat er een portefeuille is waar je het verschil kunt maken. En dit is een portefeuille waarin ik het verschil kan maken, eigenlijk zelf wat Erwin net zei. En als er voor 61 een andere portefeuille uit zou zijn gerold, nou, dan zouden er denk ik andere mensen beter gaan zijn.
Maar stel dat er een vrouwelijke D66er in de onderhandelingen had gezeten, hadden we wellicht een andere portefeuilleverdeling gekregen.
Nou, ik zou je verrassen, maar die zat er ook bij. Hè? We hebben die nu met twee personen van per partij. Monique zat er ook gewoon bij.
Oké.
Ja. Bij ons was dat ook zo.
Dus. Ja. Dus dat was zo.
Twee mensen de onderhandelingen per partij. Ja.
Maar sluit dat uit dat eigen belangen daarin een rol gaan spelen? In die onderhandelingen?
Uiteindelijk...
Jij had de ambitie om wethouder.
Ja, maar niet ten koste van alles. Er zijn ook portefeuilles waarin ik denk dat ik niet het verschil had kunnen maken. Ik ben sowieso niet groter dan onze club. En ik ben ook niet groter dan... Dat gaat erom uiteindelijk dat je het beste doet voor de gemeente is. Goed. En ik denk dat ik op deze dossiers... Dat gaat over energie en over fietsen en over mobiliteit en infrastructuur. Dat ik daar de stad de komende 4 jaar een beetje kan helpen. En op andere dossiers denk ik dat ik dat minder had kunnen doen.
Bedankt. We gaan deze eerste ronde afsluiten. We gaan naar muziek. Deze dag wordt er volop bij Omroep Venlo het nummer gedraaid van de Herfsthanen. Hello in the Yellow. Samen met Chantal Jansen. Dat gaan wij niet doen. Oh. Ja, dat gaan wij niet doen. Wij gaan Hello in the Yellow van Frans Pollux draaien. Niet Lottem. En Chantal zit daar ook bij je. Ja, correct. Maar het originele nummer.
Ik stond verloren in een hukske. Ik kon niet vinden waar ik zocht in de yellow. Bekende vrienden bij me zien. Meetjes genoeg, maar toch alleen in de yellow. Het was zonnenovend dat er niks kon gebeuren. Dat ik beter toen ze wie een koffie had kunnen zetten. Zonnenovend is sowieso niks woord, die stel ik hoor.
Hallo, in yellow.
Rijden negen, haak door die steun. Hallo, liefste ogen, houden mee gozen. Smol en kapot, veel te klaar. Dat hallo in de yellow, dus in één hoor ik waar.
Ik dwaalde uit een meubelstrot van café genoeg teken naar de yellow. Ik had alles wel gezien en had met iedereen gepropt in de yellow. Ik voel net nog hoe snot dat toe. Hallo in de yellow. Het reis dicht mijn tijn, trilde op mijn been. Maar ik vul wat er spulde, de keeks de Michelin. Smol en kapot, veel die glas. Maar het hallo in de yellow, is ik niet meer ik nog steeds stond ik iedere week met een pilsje in mijn hand in de yellow.
knikken en te flusteren. Hallo, Niello.
Daar is dan zat, daar is voor mij genoeg. Lange weken, met mijn ik zal willen nog.
Dus met ze zeggen nog eens,
zeggen nog eens,
zeggen nog eens als de wind.
Door het hallo.
Door dat hallo en hallo, ben ik gaan zoals ik verleen.
Ja, dit was Hello in the Yellow van Nino Lottom, Frans Pollux en Chantal Jansen. Het originele nummer, nu geremasterd door de Herfsthaneband, met Tim Stoeter als zanger. Paul, aan jou de eer, de column.
Ja, landelijke column dit keer. Het gelijk van Stefan Zweig. Waarheidsliefde en politiek wonen zelden onder één dak, schreef de Oostenrijkse schrijversjournalist Stefan Zweig in Een grijs verleden. Ik moest aan zijn woorden denken toen ik woensdagavond op het politieke kanaal van NPO keek naar het Kamerdebat over de stikstofplannen van het kabinet. Eindelijk is er een begin van een oplossing voor een heikele kwestie die de gemoederen al decennia lang bezighoudt, dacht ik vooraf. Gaande het debat veranderde mijn hoop in wanhoop. Verantwoordelijk minister Jemy van Essen werd van alle kanten onder vuur genomen. Op alle vragen, hoe onzinnig soms ook, had hij mijns inziens een prima antwoord. Behalve dan op die van Liedewijde Vos van de FVD, die andermaal met een stalen gezicht beweerde dat de Natura helemaal niet slecht bij ligt en een probleem dus niet bestaat. Hoe moet je op zo'n bewust gespeelde domheid reageren? Het is om moe van te worden. Maar ik werd van meer moe. Van de opruiende taal van Caroline van der Plas, van de tot splinterpartij verworden BBB, die blijft roep toeteren dat de toekomst van duizenden boeren vernietigd wordt. De woordvoerder van de groep Markensauer, die beweert dat een kabinet boeren over de rand duwt. Van Mona Keizer, die net iets minder abjecte standpunten verkondigt. Maar ook een beetje van de ChristenUnie en Ja 21. Partijen die de plannen weliswaar lijken te gaan steunen, maar wel de nodige aanpassingen eisen. En wat tot slot te denken van de boude uitspraken van boerenvoorman Ger Koopmans, notabene een van de veroorzakers van het pasmeldersprobleem, die te pas en te onpas roept zich genaaid te voelen, daarmee het vuurtje nog verder opstokend. Waar het straks op uitdraait, ik vrees dat er weer veel water bij de wijn wordt gedaan, met als gevolg dat het probleem nog verder vooruitgeschoven wordt. Andermaal is duidelijk geworden dat we van de politiek in Nederland in dit dossier, maar waarschijnlijk ook in andere prioritaire dossiers, weinig oplossingen kunnen verwachten. Het gaat bij veel partijen allang niet meer om wat hoognodig gedaan moet worden. Standpunten worden gebaseerd op wat men denkt dat de eigen achterban wil. Ondertussen gaat de natuur elke dag verder achteruit. Je moet haast blind zijn om dat niet te zien. En niet alleen de natuur, maar op termijn ook onze eigen gezondheid. Want het een is onlosmakelijk met het ander verbonden. Onbegrijpelijk wat mij betreft dat de boeren zo de hand boven het hoofd gehouden wordt. Veel boerderijen zijn, al dat niet in het verleden, door de overheid daartoe gepusht, industrieën geworden. Vervuilende industrieën die ons water, onze bodem en onze lucht mee vergiftigen. De politiek ziet het, moet het zien, maar steekt de kop liever in het zand. Stefan Zweig had gelijk. Waarheidsliefde en politiek wonen zelden onder één dak.
Dankjewel, Paul.
Ja, ja.
Paul, je raakt stikstofplannen, duurzaamheid. Nou, is dat iets wat bij Remy in de portefeuille zit? En wat ik mij wel eens afvraag, als ik kijk naar bijvoorbeeld in de peilingen de stemmenwinst van partijen als Ja 21, Forum voor Democratie. Ja, PVV zakt weliswaar wat, maar blijft hoog in het aantal stemmen zitten. Is dat niet ook een signaal dat thema's als duurzaamheid, energie, stikstof bij de gemiddelde bevolking weinig tot niet leeft? Erwin? Of Remy, sorry.
Nee, ja, ik denk dat ik, wat je net aan het einde zei, hè, over de natuur en over wat de impact. Volgens mij is het altijd belangrijk dat je het gewoon het eerlijke verhaal probeert te vertellen. En het eerlijke verhaal is wat er iets moet gebeuren. En daar ging het volgens mij afgelopen woensdag over. Ja, dat eigenlijk. En dan moet je de, ik vond dat Jamie dat wel, dat hij dat goed, dat hij dat daar goed, goed
Jamie Aartsen.
Jamie van Essen.
Of van Essen.
Ja, minister van Essen.
Ja, maar gezien het feit dat die partijen daar tegen te hoop lopen, ja, die partijen die ik net noemde, die stijgen alleen maar in het aantal zetels rechts. Krijgt straks, als we niet uitkijken, nog een absolute meerderheid. Mede dankzij dit soort thema's, toch?
Nou, volgens mij niet alleen dit thema. Natuurlijk ook asielzoekers, zijn heel veel thema's. Maar ze zijn gewoon alleen maar one-liners waarmee ze scoren. En heel vaak wordt er gewoon onwaarheden verkondigd.
Oké, helemaal met je eens. Maar is het een thema wat leeft bij de gemiddelde burger? Vraag ik me af.
Ja, leeft. Ik denk dat veel mensen zich daar onvoldoende bewust van zijn wat er leeft. En zich laten leiden door, ja, door populisme, fake nieuwskanalen, de commerciële zenders. Want die beïnvloeden ook de mening van heel veel mensen. Het snelle, vluchtige nieuws.
Ja, klopt.
En dat wordt steeds meer als waarheid gezien. Ja, ik kan daar ook moeilijk mee omgaan. Of voor mij zou het zelfs een reden kunnen zijn te stoppen met wat ik doe. Zover heb ik, daar heb ik wel eens over nagedacht. Want ik wil geen onderdeel meer zijn van deze vorm van politiek bedrijven. Ik vind dat dat gaat heel ver van de inhoud af. En daar maak ik me wel zorgen over. En daar zijn veel mensen zich onbewust van. Of laten zich, ja, ik zeg het even af en toe, wat dommig houden. Omdat ze continu maar dat soort nieuwskanalen hun nieuwsgaring vinden. En daar moeten we ook eens mee stoppen, zeg maar. En mensen krijgen het, steeds meer het podium om onwaarheden te verkondigen. En ook steeds meer het podium om die onwaarheid zoveel als mogelijk te kunnen verspreiden. En ik snap dat als je daar geen enkel weet van hebt van de inhoud van de, van het onderwerp, dat je, ja, leiden door het nieuws dat tot je gebracht wordt. Want je, dat is jouw nieuwskanaal.
Ja, okay,
ik snap wel hoe het komt.
Maar wat kan er tegenover gezet worden?
Het is moeilijk, hè? Maar ik denk wel wat Erwin zegt. Wat je wil is, heel graag wil, is dat je met elkaar dat je een debat voert op basis van andere standpunten, maar wel dezelfde feiten. En wat je nu heel erg hebt, is dat je een debat voert op basis van verschillende feiten. En dat is best wel heel ingewikkeld.
Maar nou heb jij duurzaamheid en energie in je portefeuille zitten. Venlo, Paul, jij gaat vertrekken, want jij moet naar VVV. Succes en zorg dat ze winnen. Zorg dat ze winnen. Jij hebt duurzaamheid en energie in je portefeuille. Als je het hebt over warmtenet in Venlo-Zuid, en ik lees wat daar op Facebook allemaal over passeert, dan denk je, ja, dat draagvlak in Venlo-Zuid, dat is ook beperkt. Ja,
ik denk dat je wel moet oppassen met op basis van Facebook je draagvlakmeting doen. Volgens mij is het belangrijk dat je gewoon heel erg in gesprek gaat met mensen en probeert te vertellen. Weet je, wat je ook niet wil, is dat mensen een hele hoge energierekening krijgen.
Maar,
dus je moet dat gesprek op basis van die feiten.
Maar ik mag aannemen dat die gesprekken toch plaats hebben gevonden in Venlo-Zuid.
En die zullen gewoon ook blijven plaatsvinden.
En wat zijn daar de resultaten van?
Dat durf ik nu zo niet te zeggen. Maar volgens mij is het belangrijkste dat je gewoon met elkaar in gesprek blijft.
En dat, verhaal van het warmtenet, want dat is ook een beetje voorbeeld voor straks andere wijken die mogelijk hetzelfde gaan doen.
Nou, weet je, als het over de warmtevraag gaat. Kijk, we weten allemaal dat gas wordt steeds duurder als je daarop wil stoken. Dus je hebt er alternatieven voor nodig. En de ene wijk is wat dat betreft niet de andere wijk. De ene dorp is niet het andere dorp. Dus je hebt, dat heeft het vorige college al uitgezocht. Wat zou de beste oplossing zijn voor bepaalde wijken en dorpen? En uiteindelijk is daaruit eruit gekomen dat voor Venlo-Zuid een oplossing zou kunnen zijn. Een warmtenet. Waarmee je ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk ook richting de toekomst hun huizen kunnen blijven verwarmen. Op een andere manier dan zoals het op dit moment gaat. En dat het dan ook gewoon betaalbaar en haalbaar voor mensen blijft.
Maar je zult toch die medewerking van die mensen nodig moeten hebben die er wonen?
Ja,
die
ik denk, als ik mijn collega daar even in mag bijspringen. Maar het klopt waar Remy ook mee afsluit. Het gaat om de voorzienbaarheid van energie en warmte. Dat mensen die zekerheid kunnen blijven houden in de toekomst. Minder afhankelijk zijn van andere landen die ons van gas voorzien. Maar ook de betaalbaarheid. En zolang die betaalbaarheid enigszins onzeker blijft, want daar ontstaat vaak de grootste onrust in de wijk. Want ik zeg, ja, ik wil me best openstellen voor alternatieve energie, maar ik wil wel geen rekening kunnen betalen. En daar ontstaat die twee samen, die zorgt nu voor die onzekerheid of misschien die onwetendheid. En wij moeten er als overheid voor gaan zorgen dat we die onwetendheid en die onzekerheid bij de mensen gaan wegnemen. En als wij dat kunnen doen, dan geloof ik meteen dat heel veel mensen in die wijk voorstander zijn van de keuze die wij als gemeente gemaakt hebben.
Maar kunnen jullie de garantie geven aan die burgers dat ze straks met energie net zo duur of goedkoper uit zijn?
Dat kun je nooit. Ik denk dat je garantie
of wordt het duurder?
Nooit, ik denk dat je garantie
of kan het ook duurder worden?
Met alle respect, we kunnen die garantie nooit geven. Want we zijn afhankelijk van vraag en aanbod ook. Hè, en hoe we dat faciliteren als gemeente. Maar dat is wel ons streven. Mm. En, mijn collega was net wat bescheiden. Ik ga hem toch een beetje steunen. Want als nieuwe wethouder mag je best ambitie tonen... zonder dat je denkt dat je het vorige college afvalt.
Tuurlijk.
Hij zei dat heel netjes net. Ja. Maar hij mag best wat steviger zeggen dat hij dingen wil veranderen. Want daar ben je de politiek voor ingegaan.
Wat zou je daarin willen veranderen?
Ik heb niet voor niks die portefeuille duurzaamheid en energie. Kijk, daar liggen natuurlijk mega grote uitdagingen. Als het gaat om, kijk, netcongestie klinkt heel erg vaag. Maar dat betekent gewoon, dan kun je uiteindelijk ervoor zorgen dat je woningen, je economie, dat je die nog richting de toekomst nog energie hebben.
Kun je daar als gemeente wat aan doen?
Ja.
Je bent helemaal afhankelijk van de nexus.
Je bent van heel veel dingen afhankelijk, maar je kunt wel partijen bij elkaar brengen. Als het gaat om bijvoorbeeld... Nou ja, dat is een ingewikkeld voorbeeld. Maar energie gaat ook over de pieken. Hè? Wanneer gebruik je allemaal tegelijk energie? En daar kun je natuurlijk als gemeente niet zozeer zelf iets aan doen. Maar daardoor wil je wel de verbinding zoeken met partijen. Dat gaat over niks, maar het gaat over ondernemers, over bewoners. Dat je daarover met elkaar slimme afspraken kunt maken. En ja, ik geloof er heel erg in dat de regio die met die netcongestie het slimste omgaat... dat die straks op woningbouw en op economie ook een voorsprong kan pakken.
Okay.
Ik zie het ook wel als een kans waarop wij als regio hier in Noord- en Midden-Limburg het verschil kunnen gaan maken.
Oké. Okay. Kan grensoverschrijdende samenwerking daar ook iets in betekenen?
Ik hoop het wel. We hebben dat opgeschreven in het coalitieakkoord. Dat we willen kijken ook om. Eigenlijk is het heel raar, hè, dat je energiesysteem zo'n beetje eindigt bij de grens. Alleen ik weet dat nog niet. En dat zijn we aan het uitzoeken. Hè. Stel je voor dat het zou kunnen dat je samen met Duitsland kunt samenwerken om die energievraag hier in de grensregio te. Dat je daar een oplossing voor kunt bedenken.
Ik weet
dat Sittard Geleen is daar iets mee aan het doen met de buurgemeente. En volgens mij moet je daar vooral met elkaar dat samen met die grensgemeente gaan uitzoeken. Wat je kunt doen.
Heeft Duitsland eigenlijk ook netwerkcongestie?
Ik heb begrepen dat daar ook speelt, ja.
Speelt, maar ja. Niet in zo'n ernstige mate.
Dat weet ik nog niet. Dat is ook heel erg afhankelijk van welke regio.
Anders trekken we een kabeltje van Nettetaal naar Venlo en pakken we stroom uit Duitsland.
Zo heb ik de eerste overleggen, heb ik dat gezegd. En toen bleek dat het over gelijkstroom, laagstroombatterijen... dat het complexer was dan ik dacht. Maar ja, weet je, ik ben ook wel van... ik snap dat de complexiteit snap ik. Maar ik denk ook heel graag van, oké, wat kunnen we wel met elkaar doen?
Okay. Wat ga je nog meer doen in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking?
Ja, ik ben altijd... Ik doe heel graag dingen die werken.
En ben je goed in Duits trouwens?
Oh, ambition. Geen probleem.
Want je moet... is mijn ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking alleen maar Duits praten.
Ja, dat klopt. Nou, hoewel, dat klopt. Maar ik was woensdag ergens met een vertegenwoordiger van NRW. En ik was netjes in Duits begonnen. En die begon in een keer vloeiend Nederlands terug te praten. En dan denk ik, oh, wow.
Het pak van mijn hart daar. Ja, goed, maar wat ga je in het kader van die grensoverschrijdende samenwerking nog meer oppakken?
Ja, ik wil in elk geval alle kansen pakken die er liggen. En dat gaat, of het nu gaat over groen, als het gaat over energie. Ik heb eigenlijk het gevoel dat, ik weet wel zeker, dat allerlei uitdagingen die we hier hebben, dat die niet stoppen bij de grens. En je ziet soms wel eens dat er dan zo'n cirkeltje om Venlo wordt getrokken, maar dat die dan maar half is. Omdat dan wordt niet nagedacht over, oké, maar wat zijn aan die kant van de grens? En ik besef ook wel heel erg dat NRW is gewoon net zo groot als Nederland. Hè? Het is een gigantische economie met enorm veel slimme koppen.
Nog geen West-Valen.
Ja, en wat je daar ook nog, eentje die misschien ook wel leuk is om erbij te zeggen, is dat natuurlijk, als je dat slim doet, Venlo, Eindhoven, Düsseldorf, dat je ook op een ontzettend mooi punt zit. Als het gaat om bijvoorbeeld OV, als we dat goed kunnen doen. Dat Venlo niet echt aan de rand van Nederland ligt, maar meer gewoon dadelijk echt in het hart van Europa. Maar dan moet je die verbindingen, dan moet je daar wel in investeren.
Oké, okay. Ga je je ook bemoeien met de portefeuille van Erwin als het gaat om economie bijvoorbeeld?
We bemoeien ons allemaal met elkaar, maar dat is het mooie.
Ja, in de uitvoering.
Nee, ja, ik denk dat we hebben allemaal raakvlakken met elkaar. Weet je, economische ontwikkeling en netcongestie hebben met elkaar te maken. Woningbouw en netcongestie hebben met elkaar te maken. Parkeren en woningbouw met elkaar te maken. Dus wij lopen bijvoorbeeld met Wim over openbare ruimte en klimaatadaptatie heeft met elkaar te maken. Dus wij lopen bij elkaar, merk ik nu al wel, de deur plat om met elkaar te sparren over hoe kunnen we dit nu samen doen. Want dat is ook heel erg. Okay. Voor mij doen we dat echt heel erg samen.
Ik merk aan jou dat je het leuk vindt, die 31 eerste dagen.
Ja, ik heb het echt. Ja, dat is misschien fijn, want ik heb het echt enorm naar mijn zin. Als je ziet hoeveel mensen ook in het stadskantoor bezig zijn om de gemeente een beetje mooier te maken en beter te maken. Ja, dat zou ik iedereen gunnen. Want ik heb echt de afgelopen maand echt soms mijn mond opengevallen van alle slimme, betrokken, bevlogen mensen die daar aan het werk zijn.
Ik denk ook wel eens, als ik dat op tv zie bij de landelijke politiek, je wordt minister. In dit geval word je wethouder of je wordt gedeputeerde. Je staat maar ineens voor de camera. Je moet ineens deskundig zijn op dat gebied. En je moet je verhaal maar vertellen. Ervaar je dat?
Ja, alleen...
Tuurlijk... Maar je mag niet zeggen dat je het niet weet, hè, want dan valt de politiek over je heen.
Oh ja, je mag best af en toe ook wel zeggen dat je iets niet weet, hoor. Maar ik heb niet de illusie dat ik meer kennis heb dan bijvoorbeeld onze beleidsmedewerkers duurzaamheid, bijvoorbeeld, of energie. Alleen de vraag is, zeg maar, hoe kan ik richting geven zodat zij hun werk kunnen doen, en zodat ik met de raad in gesprek kan over hoe we de stad nog een beetje mooier kunnen maken. Okay. Maar uiteindelijk, zeg maar, echt die mega kennis van de inhoud, hè, daar ben ik echt van onder de indruk wat daar in dat stadskantoor zit. Dat is echt heel erg tof.
Oké. Okay. Economie is al gevallen. We gaan even terug naar Erwin. Erwin, Venlo heeft de Duitse kooptoerist zodanig een plek gegeven dat de regio verloren is.
Ja, ik snap dat je de stelling scherp formuleerde.
Maar... Ik kom bijvoorbeeld in de weekenden niet meer in de stad. Wordt overlopen door Duitsers. Ik zie daar Til en Friedel en Helmi ook neerknikken. En ik ken in mijn omgeving heel veel mensen die niet meer naar die stad gaan in de weekend.
Ik ken zelfs soms mijn eigen stad niet meer terug.
Erwin.
Ja, dat kan. Nee, maar dat kan. Dat kan ook een constatering zijn van de mensen in deze ruimte. Ik ben daar zelf ook niet blind voor. Maar wij zijn natuurlijk wel al 10 jaar die grensstad, die ook economisch welvaart op de Duitse kooptoerist. En ja, ik denk wel, volgens mij zien we dat allemaal, en daarom maken mensen de keuze om misschien een weekend daar minder naartoe te gaan, is dat het type kooptoerist wel een andere is als een aantal jaren geleden. Heeft ook met het aanbod te maken en hoe men daarop inspeelt. Ik denk dat wel, maar ik denk ook, en dat moeten we zeker niet vergeten, is dat we heel veel mooie lokale ondernemers hebben die pachtzaken in onze binnenstad hebben. En ik denk dat die combinatie onze stad maakt op wie we zijn. En daar moet je in de toekomst kijken hoe je daarmee om blijft gaan. Kijk, mijn collega zei al, en ik denk dat we er ook al jaren mee bezig zijn, alleen zie je dat misschien te weinig, is dat we ook een steeds bereikbaardere stad per fiets willen zijn. En de elektrische fiets maakt daar een groot verschil. En we hebben de eerste inpandige fietsenstallen geopend, opdat mensen daar veilig hun fiets kunnen stallen. Maar dat zou wellicht ook voor de regiobewoner interessanter kunnen zijn om met die fiets naar Venlo te komen. En je hoeft niet alleen te winkelen in Venlo. Je kunt ook een hapje doen, een drankje doen.
Maar is het niet zo, Erwin, dat doordat Venlo heeft ingezet op die Duitse kooptoerist...
Maar niet alleen. Maar ik wil wel even je frame corrigeren. Venlo heeft niet alleen ingezet op die Duitse kooptoerist, ook ingezet op die Duitse kooptoerist.
Dat is goed, ook ingezet op de Duitse kooptoerist.
Ja. En dat is waardoor niet mensen... gemeente, maar het zijn de ondernemers die eigenstandig inzetten op de kooptoerist. Venlo zet niet als gemeente in op de kooptoerist.
Maar de inwoners in de regio, dan noem ik die dorpen als Spelen Maas, Horst aan de Maas, die gezegd hebben, ja, ik word in Duitsland, in Venlo, aangesproken op zijn Duits. Vroeger werden de prijzen in een marken aangegeven. Die mensen die zeiden van, ik ga wel in eigen dorp inkopen doen. Waardoor die centra in die dorpen enorm sterk zijn geworden. En eigenlijk niet meer de behoefte hebben om naar een stad toe te komen.
Dat is ook een vertekend beeld. Want ik denk, als je goed gaat kijken in die centra, zijn die ook niet meer zo florerend als de afgelopen jaren. Dat is ook minder dan voorheen. En het zijn geen dorpen, het zijn eigenstandige gemeentes waar 40.000, 45.000 mensen wonen. Dus er is echt wel potentie voor die winkels om een bestaan te hebben in die centra. Dus heel goed ook dat daar is. En er wordt niet alles in het Duits aangeboden, want het gaat met name om de Duitse kant van onze binnenstad. Dus ik plaats wel even wat belangrijke nuances, want je maakt het wel heel zwart-wit.
En ik moet er zelf ook niet de put in praten, want ik heb wel wat vrienden in de regio. En die komen hier naar Venlo toe en dan gaan we eens hier op het rasje zitten en zo. En dan zeggen we, wow, wat is die stad vooruitgegaan de afgelopen 10, 20 jaar? Wat is het een mooie stad? Zeg maar, dus we moeten onszelf ook niet de put in praten. Zeg maar, en inderdaad, Panningen is ook een fijn stedelijk centrum, tuurlijk. Heidhuizen ook en Venray en overal. Alleen, ja, we moeten zelf niet te put aan praten. Maar als hartstikke mooie binnenstad.
Zeker moeten we ze absoluut niet doen. We hebben een prachtige stad. Maar als ik voor mezelf kleren wil kopen, ja, dan heb ik eigenlijk in Venlo niks meer te zoeken. Dan ga ik naar Blerikpanning of Horst.
Ja, Jan, je raakt me toch wel, want ook dat is niet waar. Er zijn genoeg mooie herenzaken in de binnenstad waar jij kleren kunt kopen. Waar iedereen zou in Venlo kunnen slagen. En dat je dat misschien liever niet meer in het overdrukke weekend doet, kan ik me iets bij voorstellen. Maar in alle rust kun je door de week in onze stad, iedereen kan daar slagen. Ben ik heilig van overtuigd.
We gaan een keer samen winkelen.
Graag, ja? Graag.
We moeten dit gesprek helaas afronden, want we hebben onze andere gasten nog. Ook Til en Friedel en Helmi, welkom. Preuf het Ven. Ja. Hoe lang bestaat Preuf het Ven al, Friedel?
Nou, Preuf het Ven dit jaar voor de 12e keer.
Gewoon het in het plat doen?
Oh, ja, dat gaat vanzelf, sorry. Nou,
dat neugt voor mij. Het 12e jaar alweer?
Ja, 12e jaar, ja. En... Klein begonnen, sorry.
Nee, ja, vertel maar.
Ja, klein begonnen. En eigenlijk steeds een beetje meer uitgebreid. Met leuke activiteiten, heel divers natuurlijk. En uitgegroeid tot een evenement. Preuf het Ven is eigenlijk het evenement van het jaar, vind ik eigenlijk.
In het Ven?
In het Ven.
Nou vinden er niet zoveel evenementen plaats, natuurlijk.
Ja, door Remjes.
Maar, Til, waar vindt dat plaats?
Nou, dat vindt plaats bij de buurvrouw die naast mij zit. Maar die kunnen jullie natuurlijk niet zien. Dat is Helmi.
Helmi van Gennep.
Vindt dus, ja. En het vindt bij haar thuis in de prachtige, ik zou bijna zeggen, paleiselijke tuinen. Want het is, ja, het is geweldig. Genrijweg 44 en Helmi is de gastvrouw. En ieder jaar voelen wij ons ontzettend welkom om daar allerhande leuke, mooie, verrassende dingen te laten zien, te bewonderen, te doen, voor elk wat wils.
Prima, op het programma komen we zo terug, ja. Maar toch even een vraag aan Helmi. Helmi, jij bent een van de motors achter dat Preuf het Ven. Hoe 12 jaar geleden voor de eerste keer plaatsgevonden, waar kwam dat idee vandaan en hoe kreeg dat dan vorm?
Nou, bij ons in het Ven zijn heel veel mensen die van alles doen. Er was iemand die had zonnebloemen. Jan heeft een biologische tuin. Philippe van de Grinten die maakt bokashi. Er was iemand met een bloemenwinkel. Er was iemand die olie maakte. En dat wilden we een beetje tentoonstellen voor de mensen in het Ven. Supergezellig, heel kneuterig. Met een paar mensen dat opgezet. En voor lieverlee kwam er van alles bij. Dus er werd wat kunst bijgehaald. Dat is meer mijn afdeling. En van lieverlee werd het steeds groter. En het mooie is, want op een gegeven moment was ik helemaal uitgetoeterd wat bekende kunstenaars waren. Maar nu komen de mensen naar me toe en zeggen, mag ik misschien ook bij jou tijdens Preuf het Ven mijn werk ten doen stellen? Dus ik heb nu weer mensen voor het volgend jaar. Maar dat voor mij wel weer een beetje gemakkelijker.
Hey, nou is Preuf het Ven maar één dag, op zondag van 11 tot 5 geloof ik. Wel eens over nagedacht om het uit te breiden naar meer dagen?
Nog niet misschien. Wij willen het kleinschalig houden. Gewoon één dag. Er hoeven ook niet meer mensen te komen. We hebben een piek gehad dat er wel 1000 mensen waren. Ja, dat moet echt niet meer worden.
Hoeveel bezoekers trekken jullie nu dan zo ongeveer?
Ja, toen een keertje waren het er 1000, afhankelijk van het weer. Maar we hebben dit jaar ook weer zo'n geweldig programma. En de weersvooruitzichten zijn heel goed. We zijn een beetje al aan de warmte gewend, dus die 30 graden maakt ons niks uit. Dus ik zou zeggen, neem een paraplu mee of een parasolletje en kom allemaal naar de boomgaten, naar de tuin.
Maar wel op de fiets.
Maar wel op de fiets, want parkeren is...
Want het worden er zeker 1400 dit jaar.
Oké. Okay. Maar vroeger werd het nog gecombineerd met een programma Achterum in het Ven. Dat was op de zaterdag voorafgaande in de avonduren. Heb ik een keer mee mogen doen. Het was een ontzettend leuk programma, maar dat is niet meer.
Nou, dat is niet meer, nee. Oh, sorry, ik kan aan mijn eigen microfoon praten.
Waarom niet eigenlijk?
Ja, heel erg jammer. We hadden het ditje ook georganiseerd. We hadden een superleuk programma. Alles was geregeld, maar we hadden heel weinig aanmeldingen. Begrijp ik helemaal niets van. Ik denk, wie gaat er nou niet naar zo'n leuk evenement? Maar er waren veel te weinig mensen. En toen heb ik gezegd, van, nou, dan moeten we dat ook gewoon cancelen.
Want de eerste keer, toen ik zelf een verhaal hield bij de boerderij van Hans Jansen, waren er iets van 5, 6 groepen van ieder 30, 40 mensen. Dat was geweldig. Maar dat is over.
Het is over, dus geen belangstelling voor. En we hebben al een editie gehad waar we echt mensen moesten vragen van willen jullie meekomen? Dus het Ven een beetje uitgebreid. We nodigden allemaal bekenden en vrienden uit. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling was eigenlijk om juist de mensen uit de kern daar te krijgen. Maar goed.
Jammer. Erwin, ken jij Preuve het Fan?
Van naam wel, maar ik heb het nog nooit bezocht. Ik zie nu drie boze gezichten.
Ja, yes. Maar wij kennen jouw gezicht nu ook, ja, dus we staan aan de boord.
Ik ga ervan uit dat je volgende week zondag er bent. Ja. Remy, ken jij het?
Ook van naam.
Eén keer komen en je bent helemaal verkocht.
Ja, dat is zeker weten.
Nee, maar u zeggen, gezellig dan het parkvies.
Ja, zeker. Leuke muziek erbij.
Oké, okay,
ja.
Maar hoe bekostigen jullie dit verhaal eigenlijk? Krijgen jullie subsidie?
Nee.
Zelfvoorzienend.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Vrijwilligers, liefdadigheid, het komt recht uit het hart. Iedereen helpt mee.
Maar er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.
Zeker. Er is ook een hele leuke competitie bij betrokken. Alle deelnemers, of bijna alle deelnemers, maken een heerlijke taart. Nou, en die worden daar neergezet. Mensen kunnen koffie kopen, ze kunnen een stukje taart kopen. En dat is al een hele smak. En wij als deelnemers betalen natuurlijk een kleine vergoeding voor de marktkraam, zal ik maar zeggen.
Ja.
Friedel, jij bent en deelnemer en mede-organisator.
Nou, iedereen is mede-organisator eigenlijk, maar we doen het allemaal samen.
Ja.
En we doen samen bijvoorbeeld de tuin bij Helmi in orde maken.
Heeft Helmi de tuin ook?
Ja, zeker. Ja. En we doen het allemaal heel graag eigenlijk. En het is zo leuk, de hele groep samen pakt zich heel gezellig. En het is gewoon een feestje om mee te mogen doen.
Dus het heeft ook nog een hele sterke verbindende functie tussen mensen.
Zeker. Ja, zeker.
Ja. Ja. Wil je al een beetje horen hoe het gaat?
Vertel eens.
Nou ja, ik hoorde net VVV hoorde ik net noemen.
Ja.
ik had zoiets van VVV. Dan hebben we Venlo, we hebben het Ven. We hebben verrassend, verbindend, verblijdend, verwonderend, vrijheid, vrolijk, vers voor elk wat wils, vredelievend. Dat zijn eigenlijk dingetjes die naar voren kwamen bij mij bij de naam de V van het Ven. En
maar kunnen jullie de volgende keer...
Bij Preuve het Ven komt dat aan bod.
Kunnen jullie de volgende keer FCV met de V achteraan en VVV met de V voorop niet gewoon uitnodigen om ook aanwezig te zijn?
Ja, misschien komen die wel. Wie weet als ze winnen. Hebben ze extra zin om zondag een uitje te hebben.
Nee, het zou leuk zijn natuurlijk om zo'n groep uit te nodigen die een beetje in dezelfde rol willen zitten van verbinders.
Ja, we zitten eigenlijk niet echt verlegen om mensen die naar ons toe komen. Nee.
Meer dan voldoende gasten.
Hartstikke.
Goed.
Ja.
We schakelen even naar het programma. Wat gaan jullie daar doen?
Oh. Ik ga toch eventjes het foldertje erbij pakken. Want ieder jaar wordt er een prachtige flyer gemaakt. En die wordt ook weer door ons, wij als vrijwilligers, door alle wijken van Venlo zoveel mogelijk verspreid. Maar natuurlijk, Venlo is groot en we hebben altijd te weinig. Dus ik denk dat het gemeentekantoor ook nog geen flyer heeft gehad.
Jullie hebben flyers bij je?
Ja? Ik niet.
Nou ja, goed, wij doen ons best om het goed te verspreiden. En als ik geteld heb, dit jaar zijn er 44 deelnemers en organisators. Want Friedel zei het net al, wij doen alles samen. Dus van A tot Z wordt de organisatie opgepakt met degenen die deelnemen en die daar iets te bieden hebben.
Oké, okay, maar wat gaat er concreet gebeuren?
We hebben een lezing van Joris van Gennep.
Ja, ogenblik. Wie is Joris van Gennep? Helmi.
Ja, dat is mijn zoon. We hebben gevraagd of hij een lezing wil komen geven over zijn fotografie. Dus hij heeft in oorlogsgebieden gewerkt, in Turkije bij de aardbeving.
Hij is eigenlijk persfotograaf.
Persfotograaf, ja. En hij was bereid om naar Preuve het Ven te komen en daar een lezing te geven.
Om 12:45 geeft Joris van Gennep een lezing fotojournalist. Prachtig werk en je zult verbaasd zijn.
Hij exposeert ook foto's.
Ja. En verkoopt ze ook.
Oh. Nou, dat was dan de lezing. Dan hebben we het over muziek. De vocalgroep Joy. Dat is een... moet ik even vragen. Een damesgroep of een gemengde zanggroep?
Gemengde groep.
Een gemengde zanggroep. Nou, we hebben ook wel eens twee keer Van Lona op bezoek gehad. Dit keer is het de vocalgroep Joy. En die gaan ons twee keer op deze dag verblijden met een prachtig optreden. En wel om 1:00 en nog een keertje om 2:30. Dan hebben we verder kunst. Ja, want Annemie. Helmi zei het net al, van, er zijn best wel veel mensen in de regio die van alles aan kunst maken.
En een van die kunstenaars is Friedel. En Friedel zit hier aan tafel.
Zeker.
Wat ga jij laten zien? Wat ga jij doen?
Ik ga mijn werk laten zien, natuurlijk.
En wat is jouw werk?
Mijn werk is keramieke objecten. Heel divers. Ik werk in diverse disciplines eigenlijk. En ik creëer hele hoge beelden. Ik creëer hele kleine beelden. Het gaat voorzien worden van een kleurtje. Ook met diverse... ik kan heel technisch gaan praten, maar dat is natuurlijk niet zo interessant.
Ja, maar je zegt, ik werk in verschillende disciplines. Ja. Wat moet ik me daarbij bedenken?
Nou, je kunt klei bewerken in platen. Je kunt klei bijvoorbeeld... Dus de klei kun je helemaal in vorm slaan met een hout. En je kunt klei opbouwen in rolletjes. En je kunt klei natuurlijk ook draaien. Maar dat doe ik dus niet.
Draai je niet de andere vormen wel?
Alle andere dingen dus doe ik wel.
En dat doe je in een eigen atelier?
Ja, precies.
En dat is zondag allemaal te zien wat jij produceert?
Kunnen jullie komen bekijken, okay. Ja.
Til, en jij gaat creatief naar de hemel, maar dat hoop ik toch niet?
Nee, dat stel ik toch nog even uit. Ik ben liever hemels op aarde.
Ja.
ik doe van alles. Toch wel een beetje en. Vroeger ben ik met Reiki begonnen en daarna ben ik overgestapt op tarot. Want ik vind de mind van de mens toch wel heel erg belangrijk.
Tarot, dat is met kaarten leggen.
Ja. Nou ja, het zijn gewoon spiegeltjes van het kaartspel over het leven. Het zijn allemaal plaatjes, meer niet. Je kunt ze doorscheuren en dan heb je het gehad. Maar het is heel erg leuk om daar inspiratie uit te halen en daar betekenis uit te halen voor jou op dat moment. Dus het is duiden. Niks met voorspellen te maken. Het is met twee benen op de grond. Ja, dus dat doe ik. En 2 jaar geleden kwam ik opnieuw in contact met Floor Cursus. En dat is een astrologe.
En kunstenaar, is
en kunstenaar, zeker wel. En ze zal ook wat werken tentoonstellen. En toen kwamen wij eigenlijk samen te spreken over van wat doe jij en wat doe ik. En toen kwamen we tot de conclusie van... goh, het zou eigenlijk best eens leuk zijn als wij een verbinding maken. Dan hebben we weer de V van verbinding... verrassend. En toen zeiden we van, dat kunnen we doen. We gaan de astrologie en de tarot verbinden.
En wat heeft dat als resultaat?
Ja, dat is een hele leuke 12-delige cursus geworden. En dat is voor iedereen toegankelijk, maar we werken met kleine groepen. En het eerste jaar dat we begonnen, dat was gelijk succesvol. We hadden 2 groepen vol. Hadden we helemaal niet gedacht.
Dat heet een creatieve hemelreis, ja, begrijp
dus
ik.
Dus je gaat dan kijken naar je horoscoop. Iedereen krijgt okay. Eigen horoscoop, et cetera. En daar worden de hemellichamen eentje per les. Bijvoorbeeld de maan of de zon, die ook in de tarotkaarten voorkomen... Die bespreken we en betekenis voor jouzelf.
Verder kunnen we nog zien glas in lood van Tilly Gielen. Wiel van Heemskerk is er met assemblagekunst. Peter van Veghel met hout en brons.
Oude rotten, want die zijn er want van
die zijn
het begin
er al 12 jaar, geloof ik, hè? En dan Mirjam van der Voort, Gita Dame, Marijke Smeets, allemaal...
Ja, en het leuke is...
En eigenlijk allemaal op nou, niet allemaal. Gita bijvoorbeeld is professioneel kunstenaar, maar eigenlijk allemaal op.
We zijn allemaal profies op ons eigen vlak, hè?
Oké.
Zeker weten. Ja,
goede afsluiting.
Dank je.
Verder is er ook nog een gelegenheid. Je kunt er eten, je kunt er drinken. Ja.
Ja, zeker. We hebben...
kort, want we hebben zoveel tijd
heel
meer.
Heel kort. De Syrische keuken. Van, ik ben heel even... Ja, Randa's Kitchen. En zij is 12 jaar geleden, 14 jaar geleden, nee, Venlo.